We beginnen in Iran, want in onze studio zit een man uit Iran. En wilt jij even kijken op welke micro dat is? Wacht, er staan nummertjes op.
Vier.
Oké. Dan gaan we vier openzetten. En we beginnen met Sam, want er is vandaag een betoging en die begint om 13:30.
Rond 14:30, inderdaad, ja.
Ja, dus jij komt even met ons spreken en dan gaat jij naar Brussel.
En dan moet ik naar Brussel, dat klopt, ja.
Ja. Waar is dat ergens te doen?
Dat is eigenlijk voor de Iraanse ambassade te doen.
En waar is die Iraanse ambassade?
Dat is de Franklin Roosevelt-laan, dus voor de ULB.
Ja, waar zoveel ambassades zitten bij het Terkamerenbos, is dat zeker?
Ik denk het wel, ja. Ik ken mij ook niet zo goed in Brussel, maar het is voor de ULB. Ja. En dat is nu de... Ik denk de derde of de vierde keer dat we daar naartoe gaan in deze twee weken.
Ja, en verwachten jullie veel mensen?
Elke week meer en meer. Ja. Elke week meer en meer.
Zijn er veel mensen uit Iran in België?
Er zijn wel Iraniërs aanwezig in België, dat wel. Maar ik denk tot voor twee weken geleden hadden wij een heel verdeelde gemeenschap. Dus de mensen moeiden zich eigenlijk niet echt met politiek. En wat we nu zien, wat er nu allemaal gaande is in Iran... Het is gewoon te erg en iedereen voelt zich politiek geëngageerd om toch zijn steentje bij te dragen.
Ja, en betrokken neem ik, ja.
Ja, wij zijn erbij betrokken en wij kunnen maar één ding doen en dat is namelijk het boodschap. Want zoals u weet hebben ze alle buitenlandse journalisten uit Iran verbannen. Ze hebben de internetverbindingen geblokkeerd, bepaalde sites, sms-verkeer is onmogelijk. Enigste wat wij kunnen doen is hun boodschap eigenlijk doorgeven. Wij zijn in contact met de bevolking. We krijgen filmpjes uit Iran toegestuurd. We zitten telefoonlijnen, moeilijkheden wat effectief mensen aan de lijn te krijgen. Maar we hebben contact met Iran en onze taak bestaat erin eigenlijk hun boodschap hier in het Westen, toch in een vrij land, eigenlijk te verkondigen.
Ik heb een paar van die filmpjes bekeken en een van die filmpjes was niet echt een filmpje, waren verschillende beelden waar dan het nummer bijgedraaid werd dat ik net gespeeld heb. En jij had mij geschreven, ja, dat zingt nu iedereen in Iran. Waarover gaat dat?
Wel, eigenlijk, dit is, je moet het zo bekijken. Dus Iran is eigenlijk toch een land met een heel rijke geschiedenis, een heel rijke cultuur. En dus poëzie en muziek zit eigenlijk in onze cultuur, dat is ingeburgerd. En heel de manifestaties zijn een zeer, zeer, op een zeer vreedzame manier eigenlijk begonnen. Hè.
Dat heb ik gezien, het leek echt zo van die geweldloze acties met mensen die allemaal met hun handen in de lucht voor de veiligheid.
Inderdaad, en de mensen verzamelden zich en ze zongen eigenlijk verschillende liederen. En eentje hiervan is eigenlijk Yare Dabestaniyeman en eigenlijk het betekent mijn schoolvriend.
Mijn schoolvriend, dat is een aanspreking.
Dat is een aanspreking, dat is eigenlijk een soort van, kijk, men zegt, kijk, dus bijvoorbeeld mijn schoolvriend, wij zijn eigenlijk allemaal één, we zijn allemaal samen. En dat is ook het boodschap dat we aan iedereen willen meegeven. Kijk, ik weet dat er veel verwarring is, mensen weten niet heel goed wat er juist in Iran afspeelt, omdat de media ook niet vrij kan eigenlijk functioneren in Iran. Maar de mensen zijn één. En wat de Iraniërs zeggen, en dat zijn al de mensen die op straat komen, al de mensen die in Iran slaag krijgen, al de mensen die hier voor de ambassade staan te betogen. Wat wij willen eigenlijk is gewoon, kijk, wij willen democratie. En wat is democratie? Dat is gewoon vrijheid. U moet weten, in Iran... Bijvoorbeeld als jij met je vriendin over straat loopt, maakt niet uit, je bent 20 jaar, pas verliefd. Het kan zijn dat de mensen in burgers, Basij, bepaalde milities, die houden je tegen, die pakken je op, je krijgt zweepslagen. Nu, waarom? Dat weet niemand. Misschien heb ik heel kort eigenlijk het systeem in Iran uitleggen. Kijk, in Iran heb je een geestelijke leider. En een raad der wachters. Hè?
De hoeders, ja.
Of de hoeders, ja.
Ja. Dus en dat zijn ook geestelijke?
Ja, dat zijn ook geestelijke, dus mensen die effectief in dezelfde milieu zitten eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk een top. En zij hebben de macht. Dus het leuke daaraan is, dat de geestelijke leider wordt niet democratisch verkozen. Hij wordt namelijk verkozen door raad der hoeders of der wachters.
En wie verkiest die raad der hoeders?
De geestelijke leider.
Ah bon, ja.
Ja, dat is vice versa. Hè. En goed, dan vragen die mensen zich af, ja maar... Wat betekent een president dan in Iran? Wel, als jij als presidentskandidaat eigenlijk wil opstellen, hè, je wilt aan de verkiezingen meedoen, het is niet zoals hier in België dat bijvoorbeeld iemand zegt van ja, ik richt mijn eigen partij op, haal ik nog stemmen, doe ik mee met de verkiezingen. Je wordt eerst gescreend door de raad der hoeders eigenlijk, of raad der wachters. En dan moet je voldoen aan de islamitische normen en waarden.
Oei.
Ja.
En wat houdt dat in?
Wel, dat weet niemand eigenlijk.
Spannend. Dus dat staat niet op schrift of zo? Dat is iets wat...
Nee, dat is willekeur. Dus er waren nu 450 kandidaten. Er zijn een vier uitgeselecteerd. Onder andere Ahmadinejad en ook Mousavi. En wat er gebeurd is, de mensen hebben gezegd, ja, als wij maar de keuze hebben uit die vier, dan kiezen wij voor de minst slechtste kandidaat. Namelijk de kandidaat die toch een klein beetje meer vrijheid en hervormingen belooft.
Mm-hmm.
Dat is ook logisch. Als je in Iran woont en je hebt de keuze tussen 100 zweepslagen of 90 zweepslagen, ja, dan denk ik dat ik ook wel kies voor 90 zweepslagen in plaats van 100. Dus ze hebben gekozen voor Mousavi. De kleur van Mousavi was groen.
Dat wilde ik al vragen. Wat doet dan dat groen daartussen?
Dat is eigenlijk de groen van... Dat was eigenlijk oorspronkelijk de kleur van Mousavi, maar...
Dat is ook de kleur van de islam, geloof ik, hè?
Dat heeft eigenlijk daar niets mee te maken.
Nee.
Dus men heeft gewoon, zoals politieke partijen bepaalde kleuren hebben...
Voilà.
Heeft men gewoon voor van groen gekozen.
Het heeft ook iets met ecologie te maken, of zo?
Ook niet, nee. Het is gewoon de kleur toegewezen. En dat is eigenlijk de kleur geworden van de jeugd, van de hervorming. En de hervormers. En waar het nu op uitdraait is dat eigenlijk dat... kijk, de verkiezingen zijn eigenlijk... We kunnen er 100% van zeker zijn dat die serieus vervalst zijn.
Daar werd op voorhand zelfs vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken al voor gewaarschuwd, geloof ik. Er waren ambtenaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, als ik het goed begrepen heb, organiseert de verkiezingen. Een aantal ambtenaren die daar werkten hadden al een soort van artikel geschreven over van... Ja, dat gaat hier de verkeerde kant uit.
Dat klopt ook.
En alle drie, de niet, ja, zogezegd niet verkozen kandidaten, hebben ook klachten ingediend.
Drie, eentje van heeft eigenlijk de klacht dus teruggetrokken.
Weer neer, ja.
Het is eigenlijk zo gegaan, dus ik vergelijk het heel goed met België. We hebben hier 10 miljoen inwoners en als je gaat stemmen, ik denk we gaan 's morgens stemmen en 6, 7, 8 uur later, we stemmen elektronisch heel vaak, worden stemmen geteld. De mensen in het buitenland gaan meestal, in Amerika bijvoorbeeld, één dag vroeger stemmen. Hè? In Iran is alles op dezelfde dag gebeurd. En dan praat ik over een land met een bevolking van 70 miljoen mensen. En drie uur, vier uur later was de...
Uitslag er al.
Uitslag, ja, er al.
Dus dat is ontzettend efficiënt gewerkt, of anders...
Ofwel dat, of anders... Kijk, dus dan in steden, in Iran heb je geen stemplicht, je hebt een stemrecht. Er zijn steden waar dat er 140% van de stemgerechtigden zijn gaan stemmen.
Dat is wel een ongelooflijk hoog succes.
Dus ik weet niet hoe dat als 100% van de mensen gaan stemmen tot daartoe. Maar waarom 140%? Dus we kunnen er zeker van zijn de stemmingen vervalst zijn. En wat de Iraniërs eigenlijk wensten was, kijk, we willen terug herverkiezingen. Zelfde vier kandidaten, internationale waarnemers, internationale pers. En laat ons terug stemmen. Dat is eigenlijk alles. Daar is zeer hard tegen opgetreden. Zeer hard eigenlijk.
Maar de geestelijke leider heeft wel voorgesteld om een hertelling te doen, geloof ik, van de stemmen.
De geestelijke leider heeft eigenlijk, de raad der hoeders hebben gezegd, ja, we gaan het eventjes hertellen, maar ook niet alles.
Want die 140%, daar is dan toch iedereen het over eens dat net iets te vreemd is om te kunnen passeren.
Want er zijn heel veel vreemde zaken gebeurd, maar het probleem is als je... Ja, Iran is eigenlijk op dit moment in handen van dictators. Hè? Als een geestelijke leider is een dictatuur, dat is geen democratie.
Ja.
Dus ze zeggen en ze doen maar wat ze eigenlijk wat in hun eigen voordeel is. Dus als u zegt van, kijk, dat de stemmingen eigenlijk, dat zij hebben gezegd, ja, we gaan de stemmingen terug hertellen. Hij heeft ook wel gezegd dat er niemand niet meer op straat mag komen betogen en dat ze worden opgepakt.
Ja.
Eigenlijk zou u zich de vraag moeten stellen, hoe komt het dat de buitenlandse ambassades in Iran... België niet, vind ik ook wel jammer. Maar dat zij nu zeggen van, kijk, wij gaan onze deuren openzetten voor de gewonden. Dat is eigenlijk ongelooflijk.
Welke ambassades hebben dat gedaan?
Bijvoorbeeld Engeland, Duitsland. Ze hebben effectief... En de theorie is eigenlijk heel simpel, want de gewonden als ze naar het ziekenhuis worden gebracht, daarna komen de religieuze politie, zedenpolitie of milities beter gezegd, namen de Basij, en ze nemen die mee.
Wat is die Basij eigenlijk? Dat is een elitekorps binnen een elitekorps, als ik het goed heb.
Dat is eigenlijk, laten we zeggen, de persoonlijke oproerpolitie van de geestelijke leider. Die staan eigenlijk boven de wet, boven de grondwet. Dus dat zijn gewoon burgers.
Hoe worden die geselecteerd? Is dat willes-nillens, dat je daar een soort van dienstplicht in moet vervullen?
Nee, die krijgen heel veel voordelen. Dus die krijgen heel veel voordelen, financieel, als eigenlijk, ja, financieel steun.
En die krijgen maar 10 zweepslagen dan?
Nee, zij krijgen geen zweepslagen, zij mogen alles gaan uitdelen. En ze staan eigenlijk boven de wet, dus zij mogen doen wat ze willen. En ik bedoel... de dokters hebben in Iran gestaakt. Waarom? Omdat ze zeiden, ja, de doden worden van de ziekenhuizen. Dus 's avonds komen ze de doden eigenlijk wegnemen. Wij weten ook niet waar naartoe. Als jij nu in Iran, ik denk dat er zijn heel veel slachtoffers gevallen waar we wel weet van hebben. Maar volgens mij zijn er ook heel veel mensen waar we geen weet van hebben waar ze naartoe zijn. En ik denk als je aan elke Iranier vraagt, 1 of van een kogel en je sterft nu ter plekke, of de Basij neemt u mee, dat iedereen kiest voor het eerste. Dus zo erg is dat eigenlijk.
Ja, om hoeveel slachtoffers gaat het nu? En het laatste wat ik hoorde was dat er 8 werden toegegeven en dat er 30 waren?
Kijk, ik bedoel, Jeff Lambrechts, VRT-journalist, is 2 keer opgepakt in Iran. En hij heeft hem met een knuppel een slag gekregen. En ze brachten hem in een kelder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En hij zei van dat er nog een verdieping onder die kelder was. En dat hij zag 13 mensen zitten en zij brachten de ene naar de kelder daaronder. En hij hoorde alleen maar dus geschreeuw en een gehuil. Dus om een antwoord op uw vraag te geven, ik weet het niet. Ik weet wel één ding, als er geen internationale druk komt, als er geen persvrijheid komt, en als de internationale pers niet vrij kan zijn en zij kunnen de huidige opstand eigenlijk onderdrukken, dan vrees ik voor het aantal slachtoffers.
Nee.
Want dan wordt iedereen opgepakt en geëxecuteerd.
Ja, we gaan heel eventjes pauzeren. Ja, goed, dat was dus Halle. Daar gaan we straks nog wel wat van draaien. We gaan terug naar Sam. Ik zei daar juist iets over die 3 andere presidentskandidaten die alle 3 klachten hadden ingelegd. Er waren trouwens 646 klachten of zoiets, zeker tegen die verkiezingen. En dan heeft er ene, de meest behoudensgezinde, dan neem ik aan, dat is dan Rezai, die heeft zich teruggetrokken. En hij zei van ja, want momenteel is er zo'n confrontatie aan de gang in ons land dat ik vind dat die verkiezingen eigenlijk niet meer belangrijk zijn. Het gaat nu om heel andere dingen. En daarom zou hij zijn klacht dan hebben ingetrokken.
Dat is misschien wel de officiële versie, maar eigenlijk gaat het nu om, je hebt nu een tweestrijd tussen de conservatieven en de hervormers. Je moet begrijpen, allemaal mensen van hetzelfde systeem eigenlijk. En ik denk dat men nu eigenlijk keuzes aan het maken is om zich aan te sluiten bij de winnende partij. De bevolking wil eigenlijk iets totaal anders, dus misschien ook over de kleur, hè, dus het groen eigenlijk. In het begin was het de kleur van Mousavi, maar op dit moment is eigenlijk groen de kleur van de bevolking. En wat wil de bevolking? Scheiding tussen
kerk
en staat, wat normaal is. En een democratie. Dus iedereen kan zich kandidaat stellen. Ook Ahmadinejad, Mousavi en de andere kandidaten.
Of een vrouw misschien.
Nou, waarom niet?
Ja. Maar zou een vrouw nu worden goedgekeurd in die raad van hoeders of niet?
Als je een dingen hebt, als je een scheiding van kerk en staat hebt, dan hebben zij niets niet meer over te beslissen eigenlijk.
Nee. Maar zoals het nu is, zou er een vrouwelijke kandidaat kunnen opkomen?
Oh nee, want je moet weten, dat is eigenlijk is wel een goede punt dat je eraan haalt. Ik denk dat de vrouwen in Iran eigenlijk, heel de revolutie, dus heel wat er nu aan het gebeuren is, ik vind de vrouwen van Iran enorm moedig. Ik vind de mannen, mezelf inclusief, ik vind dat wij veel laffer zijn dan de vrouwen. Zij leven nu in 30 jaar enorme onderdrukking. Ze hebben veel minder rechten dan de mannen.
Er studeren wel meer vrouwen af aan de universiteit.
Ja, maar ze kunnen dan ook niet aan heel goede jobs geraken. Maar ik kan u garanderen, ik heb nog nooit zoveel strijdlustige vrouwen gezien in Iran als ergens anders. Ik ben echt trots op de Iraanse vrouwen, omdat ze toch wel getoond hebben op een islamitische dictatuur dat ze wel op hun benen kunnen staan en streven voor hun vrijheid.
Ja, en een bijzondere vrouw is dan Shirin Ebadi?
Shirin Ebadi is eigenlijk echt een bijzondere vrouw. Ze eigenlijk in 2003 heeft ze de Nobelprijs gewonnen. Dat is eigenlijk een mensenrechtenactiviste, vooral ook actief in het in vrouwenrechten in Iran, wat zeer moeilijk is als vrouw te functioneren in een land dat wordt geleid door alleen maar mannen.
Wat is haar functie dan eigenlijk in Iran? Wat doet ze?
Wel, zij is eigenlijk puur een mensenrechtenactivist.
Dus zij is geen professor of wat dan ook?
Nee, en zij zit ook niet bij een politieke partij.
Of, nee.
Ze heeft nog nooit een politieke uitspraak gedaan. Maar woensdag was ze hier aanwezig in Brussel, het Europees Parlement. En vol tranen heeft ze eigenlijk gezegd dat ze eigenlijk dit niet mag gebeuren. Dat men moet ingrijpen en dat er, als men de mensen zo onderdrukt en niet luistert naar de wil van de mensen, dat er een politieke boycott moet komen van Iran. Nu, ik vind het enorm moedig, want zij zet eigenlijk haar eigen leven op het spel.
En zij woont in Iran en ze gaat ook
En zij woont in Iran en ze werkt in Iran. En eigenlijk, ja, ze is een 100% Iranier, ja.
Ja, en is dat dan een van die mensen die zogezegd door de CIA worden opgezet? Want ik heb ergens gelezen dat er effectief... Wacht, even in mijn notas snuffelen. Dat er op het moment echt wel een heel budget is uitgetrokken door de Verenigde Staten. Ah ja, $400 miljoen voor een destabilisatieprogramma van Iran.
Kijk, ik denk eigenlijk dat de VS niets heeft met een destabilisatie van Iran. Je moet weten, het Midden-Oosten, eigenlijk de vraag die je zich moet stellen, hoe komt het dat er in het Midden-Oosten in het algemeen geen democratie is? Als je een democratie hebt, betekent dat je altijd kiest voor een kandidaat waar je gelooft die het goed zal doen voor jou. Hè? Dus goed gaat doen of goed gaat zijn voor de bevolking. Maar landen die afhankelijk zijn van olie, het is veel interessanter dat ze afhankelijk blijven van olie. Dat ze zich niet kunnen ontwikkelen. Dus ik vind eigenlijk om de schuld van heel deze problematiek bij de CIA te gaan zetten, dat het eigenlijk heel makkelijk is voor de Iraanse regering. Obama heeft ook gezegd, wij moeien ons niet. Terwijl de Iraniërs eigenlijk heel graag zouden hebben dat er een sterkere boodschap komt uit de Verenigde Staten.
Van, ja, maar dat destabilisatieprogramma is door Obama ook wel verder gezet, las ik ergens. Maar
kijk, wat is een moeilijke woord eigenlijk, hè? Maar wat is eigenlijk het rol van het Westen hierin? Het rol van het Westen is eigenlijk heel simpel. Kijk, wat wij vragen is, stuur enkele journalisten. Stuur journalisten en hou terug herverkiezen met internationale waarnemers. Dat is eigenlijk alles. Nu, als de huidige regering, als de clerici in Iran akkoord is om dat te aanvaarden, ja, als zij zo zeker zijn van hun stuk, welke gevaar lopen ze dan? Neda, een meisje van een jong meisje in Iran, werd doodgeschoten en de video ging overal ter wereld rond. En er is ook in verschillende tijdschriften is haar foto eigenlijk verschenen. Wat komt de staatstelevisie zeggen eigenlijk dat het een opgezet spel was?
Nee.
Dat er bepaalde mensen geschoten hebben, haar eigenlijk vermoord hebben om propaganda te maken. Dat is te goedkoop.
Ja, ja.
Dat is te makkelijk.
Goed. Dus jullie gaan vandaag voor de ambassade staan?
Wij gaan vandaag weer voor de ambassade staan.
En wat gaan jullie daar dan zeggen?
Wel, hetzelfde als we dat gedaan hebben. Elke week is er meer en meer volk en we gaan door totdat er dat er wordt geluisterd naar de mensen in Iran.
Nee.
Nu, ik denk dat de geestelijke leider Ahmadinejad genoeg kansen hebben gekregen. Namelijk, houd terug herverkiezingen met internationale waarnemers. Dat is eigenlijk alles.
En wie komt er dan nog naar die betoging buiten Iranezen?
Wel, buiten Iraniërs.
Iraniërs, sorry.
Nee, dat is niet hoor. Maar ik moet zeggen dat er eigenlijk heel veel steun is van eigenlijk ook politieke partijen. Ik bedoel, er zijn mensen van MR, vooral de Franstaligen, zijn komen spreken reeds. Ja, Isabel Duron is ook al geweest.
Ja.
Mensen van het Europees Parlement zijn komen spreken. Dus ik weet niet wat vandaag op het programma staat, wie het vandaag komt.
Misschien een hoop mensen, dus beste luisteraars, staat u zich momenteel klaar te maken om naar Couleur Café af te zakken. Dan kunt u misschien even een omweg maken langs de ambassade van Iran. Bij het Terkamere Bos om eerst een politiek actief moment in uw weekend in te plannen.
Iedereen is welkom. Het is een vreedzame betoging en het gaat eigenlijk om democratie en vrijheid van meningsuiting. Het is wel zo, wij blijven gewoon doorgaan. We zijn nu eigenlijk een bocht ingeslagen dat wij weten echt, we beseffen heel goed, met de web bedoel ik alle Iraniërs, in Iran als buiten Iran, als we nu gewoon onze stem niet meer laten horen, dat er dan enorm veel slachtoffers zullen vallen in Iran. En dat willen we niet.
Ik lees hier en daar alles of niets en nu is het moment. En jullie voelen dat blijkbaar ook echt wel zo.
Je moet weten, de Iraanse bevolking, de jongeren, dus we zijn een heel jonge bevolking.
Ja, meer dan de helft onder de 30 geloof ik.
Ja, hè? Dus als u rekent, 70 miljoen. Ik ben zelf 31, dus ik val er al uit. Maar eigenlijk, we zijn een heel jonge bevolking. En de voorbije 30 jaar, als wij onze mond open deden en onze mening vertelden eigenlijk, kregen we met knuppels slagen. Hè? En nu voor het eerst komen wij tot het besef, kijk, als we één volk zijn, en wat wij vragen, ik denk, is eigenlijk niet extreem, is puur democratie, punt. Als we als één volk optreden, dat we wel sterk zijn. Nu, je kunt eigenlijk Iraniërs gaan vermoorden in Iran, hè? De regering kan dat doen, maar je kunt onze wil niet breken. En onze wil en motivatie is zeer sterk, dus wij gaan door. Is het volgende week nog eens opnieuw, staan we terug voor de ambassade, de week nadien en de week nadien. En elke keer met meer en meer volk, zowel Iraniërs als niet-Iraniërs. Dat is eigenlijk onze taak hier in het buitenland.
Goed, ik wens u goede moed.
Dank u wel.